Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Terpstra van Urk voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is broeder De Jong en de collecte is voor eigen kerk. De collecte van vorige week zondag heeft €107 opgebracht. Onze hartelijke dank hiervoor. Na de dienst is er koffie drinken. De bloemen gaan deze week naar zuster Elzinga en naar familie Jan Sandbergen als groet van de gemeente. Woensdagmorgen wordt de vrachtwagen geladen bij familie Piek voor de stichting Nagamu Nagamu Ami. Dank u. Als u zou willen helpen, dan kunt u contact opnemen met de familie Piek. Dinsdagavond om 7 uur is er belijdeniscatechisatie in de zaal van de kerk. En om 19:30 is er kerkenraadsvergadering bij de familie Oevering. Woensdagmiddag om 14:30 is er mannen- en vrouwenvereniging. En om 7 uur is er catechisatie voor beide groepen. En om 8 uur woensdagavond is er gebedskring. Goede Vrijdag is er dienst om 19:30. In deze dienst hoopt dominee Dome van der Molen uit Leek voor te gaan. Volgende week zondag, eerste paasdag, is de dienst om 22:00. In deze dienst hoopt dominee Seidsma van Oeveren voor te gaan met medewerking van Hosanna van Urken. Maandag, tweede paasdag, is de dienst om 22:00. En deze dienst die wordt door de gemeente en voor de gemeente gedaan. In deze dienst hoopt ook dominee Koppen uit Dokkum voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is Psalm 118, de versen 8 en 9.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die trouwen houdt tot in eeuwigheid en nooit opgeeft één van de werken die zijn goddelijke hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. Dat doet ons denken aan deze zondag die de Palmzondag is. De dag waarop de kerk gedenkt dat Jezus rijdend op een ezel Jeruzalem binnenreed en begroet werd met Hosanna groep. Terwijl maar een paar dagen daarop de menigte riep: kruisig hem. Wij gaan een hele bijzondere week in als kerk. De Lijdensweek, de Goede Week. Mogen die week ons dichtbij de gekruisigde Heere en Heiland brengen. In deze dienst denken we ook na over de betekenis van het bloed dat hij vergoot aan de hand van een gedeelte uit de Hebreeënbrief. We zingen nu met elkaar van Psalm 118, het tiende vers. 118, vers 10. Soms is 's ochtends vroeg een blik in de spiegel toch wel confronterend, omdat je je slaperigheid ziet en alle vlekjes en gebrekjes in je gezicht. Zo is het eigenlijk ook wel een beetje met de wet van de Heere. Die is als een spiegel waarin de Heilige Geest ons wil leren kijken om te zien wie we zijn uit onszelf. Verloren zondaren. Ook weer in de afgelopen week tegenover God en tegenover elkaar. Als we dan in die spiegel ook maar goed kijken wie er achter ons staat. En dat is de Heere Jezus Christus, die ons opnieuw het reinigende bloed aanbiedt. Het bloed dat reinigt van alle zonden. Ik lees u de 10 geboden en in aansluiting daarop zingen we van gezang 449 alle versen. God sprak en God spreekt al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijvere God, de God die opkomt voor mijn eer, die de eerste plaats in jouw leven niet wil delen met wie of wat dan ook. Die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, dat is niet zinloos, niet zomaar gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want de zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Zullen we met elkaar bidden. Heren, wij komen bij u. En u weet hoe we bij u komen. U weet wat ons bezighoudt, wat er leeft in ons hart, in onze gedachten. En zo gemakkelijk staat dat alles het luisteren naar uw lieve stem in de weg. Zo vol als wij kunnen zijn van onszelf. We belijden dat ook als schuld voor u, Heren. Dat we liever met Martha bezig en druk zijn met duizenden dingen, dan dat we rustig gaan zitten aan uw voeten om te luisteren naar uw liefdestem. Daar moet uw geest ons toe brengen. En daar willen we u dan ook om vragen, Heren, dat uw geest ons beweegt tot dat luisteren. Voor het eerst of opnieuw. Wat zou het heerlijk zijn, Heren, als er vanochtend iemand in de kerk is die voor het eerst tot dat luisteren komt. Die ervaren mag, hij heeft mij heel persoonlijk op het oog, Godzoon. Wat zou het heerlijk zijn als iemand heel persoonlijk vanmorgen de reinigende kracht van dat bloed voor het eerst mag ervaren. En kon het zijn, Heren, dat wie al wel genade mag kennen, mag groeien in het geloof. En dat wie hier zit met een hart vol verdriet en zorg, vertroosting mag ontvangen. Door gewezen te worden op die enige troost, het toebehoren aan Jezus Christus. Het gekocht zijn door hem betaald met de hoge prijs van zijn bloed. Heere, leer ons verstaan wat dat wil zeggen, dat u uw bloed gegeven hebt. Dat u uw leven hebt uitgestort aan het kruishout van Golgotha. Leer ons ware dankbaarheid daarvoor, met woorden en met daden. Schenk ons zo'n rijk gezegende eredienst. Schenk die ook, Heere, aan broeders en zusters die onder zoveel moeilijkere omstandigheden dan wij samenkomen. Die vervolgd worden omwille van het geloof. Die misschien niet eens samen kunnen komen, maar deze dag van u in eenzaamheid moeten doorbrengen zonder geloofsgenoten, omdat het gewoon te gevaarlijk is om samen te komen. Wij bidden u voor christenen in dodencellen en werkkampen. Wij bidden u voor christenen die worden opgejaagd. En wij bidden u voor gemakzuchtige kerkmensen hier in het Westen. Zo gewend aan de vrijheid dat het kostbare van bijbelbezit en kerkgang niet eens meer wordt gezien. Dat mag ons wel tot schuldbelijdenis brengen, Heer, ook in ons eigen leven. Als we misschien eerlijk moeten zeggen dat we slordig omgaan met die voorrechten die u schenkt. Slordig zijn met de kerkgang en met persoonlijke stille tijd. U bent het zo waard gediend en geëerd te worden, Heren. We dragen de nood in de gemeente aan u op. We denken aan degenen die rouw en verdriet kennen. En noemen heel in het bijzonder, Heren, degene die Foppe Bosma in dit leven achterliet. We denken aan de vriendin die hij nalaat. We denken aan zijn drie kinderen met hun partners. En aan de kleinkinderen, Heren, zie naar hen om. Wees met alle zieken die er zijn in het midden van de gemeente. De zieken naar het lichaam of naar de geest. De rouwdragenden. Gedenk deze gemeente, Heren. Verheerlijk uw naam. Om Jezus wil. Amen. Wij kijken naar het tienerlied, geloof ik. En toen was er niks. Er komt geen tienerlied. Het komt eraan. Wij lezen met elkaar uit Hebreeën 9, de versen 11 tot en met 15. Hebreeën 9, vers 11 tot en met 15. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld hen heilig tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond. Opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden, tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen, de beloften van de eeuwige erfenis ontvangen. Tot zover. Wij zingen met elkaar van Psalm 51, de versen 1 en 4. 51, 1 en 4.
Thank you.
189a uit de Evangelische Liedbundel zingen we met elkaar als het Amen geklonken heeft. 189a. Blij dat er in elk geval wat tieners en jongere tieners, zal ik maar zeggen, in de kerk zitten vanmorgen. Kunnen jullie wel tegen bloed? Kunnen jullie wel tegen bloed? Nou, ik zal je vertellen hoe dat vroeger ging toen ik op school zat, op de basisschool. Er was wel zo'n meisje dat viel. En had een klein plekje, een klein schrammetje op haar knie of zo. Waar één of twee kleine druppeltjes bloed uitkwamen. Maar er was er direct paniek in de tent. Dus met een aantal vriendinnen ging zo'n meisje dan naar de meester. Ik heb bloed. Nou, de meester keek er even naar en die zei van, nou, hier is ook helemaal niks aan de hand. Dus je kunt zo wel weer verder spelen of je spoelt het binnen maar een beetje af. Er hoeft niet eens een pleister op. Ja, grote mensen hebben dat ze nu dan ook wel hoor. Dat ze niet tegen bloed kunnen. Dan is er een medisch programma op de buis. Met een of andere enge open hartoperatie. Het scherm kleurt rood. En dan wordt direct doorgezet naar een volgend kanaal. Want bloed is eng. Bloed is erg. En weet je wat het nu is met de Heere God? Hij vindt bloed eigenlijk ook erg om te zien. De Heere God ziet niet graag het bloed van mensen. Mensen mogen niet zomaar iemands bloed vergieten. Dat staat al in Genesis 9 te lezen. Weet je wat nou het probleem is? Mensen zijn wel zondaren. Ze doen verkeerde dingen tegenover God en tegenover elkaar. En eigenlijk zouden ze daarom moeten sterven. Maar nog een keer, God ziet niet graag het bloed van mensen. Hoe moeten we daar nou uitkomen? Als mensen eigenlijk moeten sterven, maar God ze niet graag ziet sterven, niet graag hun bloed ziet. Nou, misschien begrijp je het al. Dan komen we uit bij de Heere Jezus. Want Jezus is naar deze aarde gekomen. Hij heeft zijn bloed gegeven, zodat God het bloed van jou en van mij niet zou hoeven zien. God kijkt naar het bloed van zijn zoon en zegt, het is voldoende. Hij heeft betaald, jij hoeft niet meer te betalen. Weet je wat nou nodig is? Dat je dankbaar en blij wordt. Dat je naar de Heer Jezus toe gaat en dat je tegen hem zegt, Heere, ik ben zo blij. Want u hebt uw bloed gegeven. Ook voor mij. En dat reinigt mij van alle zonden. Zodat ik mijn bloed, mijn leven niets meer hoef te geven. Want een ander, u Heere Jezus, heeft de straf gedragen in mijn plaats. En dan hoop ik van harte dat je dat alles tegen Jezus gezegd hebt. En dat is waar ik vanochtend verder met u en met jullie over na ga denken. Dat bloed van Christus, zoals erover gesproken wordt in Hebreeën 9, de versen 13 tot en met 15. Want als het bloed van stieren en bokken in de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld en heilig tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Ik heb boven de preek geschreven, door het bloed van Christus, gereinigd, dienstbaar en erfgenaam. Door het bloed van Christus, gereinigd, dienstbaar en erfgenaam. Allereerst gereinigd. Jongens en meisjes, bij koning Willem-Alexander ga je niet zomaar op bezoek. Als je het zou proberen, kom je niet eens binnen. En stel dat het wel lukt om binnen te komen. Als je langs de paleiswacht aan een weet te glippen. Nou, dan weet ik wel wat er gebeurt. Dan word je opgepakt en dan beland je nog in de cel ook. Je komt niet zomaar bij de koning binnen. En je komt ook niet zomaar bij de koning der koningen binnen. De Heere God, de God van Israël. Die woonde en troonde te midden van zijn volk Israël in het heiligste van de tabernakel, later de tempel. Bovenop de verzoendeksel van de ark waar je de gerubs had met de hoofden en de vleugels naar elkaar toegebogen. Daar woonde en troonde de Heere God. En dat was zo'n heilige plek, dat zelfs de hoge priester van Israël daar niet zomaar binnen kon gaan. dat mocht slechts één keer in het jaar. En dan nog wel op een hele bijzondere manier. Want eigenlijk was het probleem om God te kunnen ontmoeten de zonde van het volk. De hoge priester was zondig, heel het volk. Hoe konden zij ooit de Heere God ontmoeten? Daar was een heel bijzonder ritueel voor nodig, eens per jaar. U weet dat misschien. Het ritueel van de grote verzoendag. Daar werd er allereerst een stier geofferd. Een jonge stier die werd geslacht, dat was een offer voor de Heere. Bloed ervan moest de hoge priester sprenkelen op de verzoendeksel. Dan was er in elk geval leven gegeven voor zijn leven. En er waren er twee bokken. Dat ritueel kent u misschien ook wel. Hoe dan het lot geworpen werd. Dat een van beide bokken werd uitverkoren om geslacht te worden. Als offer voor het volk. Wiens bloed gesprenkeld werd op de verzoendeksel. Terwijl een andere bok de woestijn in werd gebracht en daar werd vrijgelaten. Nadat hij eerst symbolisch door handoplegging beladen was met de zonden van het volk. Zo werden de zonden van het volk ook weggedragen en vergeven. Alhoewel, de schrijver van de Hebreeënbrief plaatst daar een hoewel bij in vers 13. Waar hij spreekt over het bloed van stieren en van bokken. Waar leidt dat toe, dat bloed van stieren en bokken? Dat bloed dat vloeit op de grote verzoendag, want daar heeft de schrijver het over. Nou, dat leidt tot heiliging, dat heiligt tot reinheid van het vlees. Met andere woorden, daardoor kun je voor God verschijnen in de eredienst. Je kunt weer deelnemen aan de cultus die plaatsvindt in tabernakel en tempel. Je wordt als het ware van de buitenkant weer schoongewassen. De lichamen worden als het ware weer ritueel rein. Zo kun je misschien wel weer uiterlijk voor God verschijnen, maar diep van binnen is het toch niet voldoende. Waarom niet? Nou, laat ik dat proberen uit te leggen met een voorbeeld dat we hopelijk allemaal begrijpen, jong en oud. Wel een beetje een dramatisch voorbeeld hoor. Stel je nou voor dat hier een aanrijding plaatsvindt voor de kerk. Iemand met veel te veel drank op schept iemand die aan het oversteken is. Een persoon die daardoor de rest van zijn leven gehandicapt is. Nou, dan begrijpt u wel wat er gebeurt. De veroorzaker wordt voor de rechter gedaagd en die krijgt... een boete opgelegd, een andere vorm van straf, gevangenisstraf, ontzegging van het rijbewijs, werkstraf, weet ik het allemaal niet wat. In elk geval, er wordt straf opgelegd. Nou, het geld wordt op een gegeven moment overgemaakt, de straf wordt uitgezeten of de periode van inneming van het rijbewijs is op een gegeven moment verstreken. En is dan alles voorbij? Is de schuld dan uit de weg? Je zou kunnen zeggen op een bepaalde manier wel. Die persoon die kan weer gewoon deelnemen aan het maatschappelijk leven. Als hij bij wijze van spreken is vrijgelaten uit de gevangenis. Voor het uiterlijk lijkt alles weer in orde. Maar we weten eigenlijk wel dat het diep van binnen niet zo is. Want stel dat er nooit excuses zijn uitgesproken. Stel dat er geen schuld is beleden, geen excuses aangeboden en aanvaard door het slachtoffer. Dan is er altijd nog die drukkende last diep van binnen. De schuld die zwaar weegt op het geweten. Schuld die pas wordt weggenomen op het moment dat die wordt ingezien en openlijk uitgesproken en excuses hopelijk ook worden aanvaard. Maar tot die tijd, en dat herkennen we toch allemaal wel... is het geweten een rechter aan welke je nooit kunt ontkomen. Het geweten velt een vonnis en je weet dat het vonnis van het geweten altijd terecht is. Je kunt het geweten voor een poosje ontlopen, maar uiteindelijk is er altijd weer dat veroordelende geluidje op de achterkant. Dus we weten wat de dader in zo'n geval moet doen van zo'n ongeval. Hij zal naar het slachtoffer toe moeten en er zal gesproken moeten worden. En zo is het nou met de grote verzoendag. Daders kunnen weer meedoen aan de openbare eredienst. aan het openbare leven voor Gods aangezicht, maar van binnen spreekt het geweten nog. En hoe kan dat geweten tot zwijgen worden gebracht? Jongens en meisjes, helpt het dan om naar God toe te gaan en hem excuses aan te bieden? Nee, niets wat wij doen van onze kant, geen enkel offer of wat dan ook, helpt. Is dat ook uw ervaring? Als de Heilige Geest in je leven komt, werkelijk in je leven komt, dan legt hij je geweten ook open. Zodat er geen ontkomen meer aan is. En je met David in Psalm 51 moet belijden: gena, o God, gena, hoor mijn gebed, want de zonde zit zo vreselijk diep in mij. Die is er al vanaf mijn geboorte. Nee, wat zeg ik, van voor mijn geboorte. En die kan ik op geen enkele manier uitwissen met iets in of aan mij. Hoeveel ik ook in mijn Bijbel zou lezen, hoeveel ik ook bid, hoeveel ik ook naar de kerk ga. Er is maar één middel, Heere, dat reinigt. En dat is het middel, het reinigingsmiddel dat u ter beschikking stelt. En dat u toepast. En dat is niet het bloed van dieren, van stieren of van bokken. Maar dat is het bloed van uw eigen Zoon, Heere. Daar pleit ik opnieuw op. Dat is wat de schrijver van de Hebreeënbrief zegt in de tekstversen die ik u net heb gelezen. Diep van binnen drukt de last van je schuld als de Heilige Geest je geweten openlegt, tot het moment dat je de kracht van Christus bloed ervaart. Het druppelt op de gemeente. Dat is een mooie uitdrukking, hè? Dat in de prediking van het evangelie het bloed van Christus op de gemeente druppelt. En wat is dat heerlijk als je dat ervaren mag, hè? Als de Heilige Geest het reinigingsmiddel van Christus bloed ook toepast aan je eigen hart. Zodat die last van je geweten afgaat. En je schuld werkelijk is weggepoetst. Je geweten gereinigd is van de dode werken. Van werken die uit zichzelf leiden tot de dood. De eeuwige dood. En dat geldt van nature voor al die verkeerde dingen die wij doen, zeggen of denken. Hoe groot de last ook is die op uw geweten drukt, de last van dode werken, bij wijze van spreken is één druppeltje van het bloed van Christus voldoende om heel die loodzware last in één keer van uw geweten te verwijderen. En daar mag je ook telkens bij terugkomen. Het is nodig dat eenmaal je geweten wordt bevrijd van die lode last van dode werken door Christus reinigende bloed. Maar we kunnen als kind van God, hoewel we weten dat al onze zonden vergeven zijn, kunnen we ook opnieuw in zonde vallen, zware misstappen in ons leven begaan. En wat is het dan heerlijk om opnieuw de reinigende kracht van Christus bloed diep in je geweten te mogen ervaren. Wat is het heerlijk als er dan een pastoraal gesprek mogelijk is met een ambtsdrager, waarin schuld mag worden uitgesproken en beleden en de ambtsdrager dan ook mag wijzen op dat reinigende bloed. Want daar is pastoraat eigenlijk voor, hè? Pastoraat is niet een koffiepraatje. Pastoraat is ervoor bedoeld om mensen voor het eerst of opnieuw aan de voeten van Christus te brengen. En als ze met hun zonde zitten, hun ook te wijzen op dat reinigende bloed. Dat mogen gemeenteleden ook onderling doen. U bent misschien wel vertrouwd met de Jacobusbrief en het vijfde hoofdstuk. En dan steken we dikwijls direct af naar de woorden over de ziekenzalving daarin voorkomen. Maar Jacobus zegt daarin iets dat voor mijn gevoel voor hem nog belangrijker is. En dat is: belijd toch elkaar je zonde. In de Rooms-Katholieke Kerk heb je dan de biecht en zo. Nou, daar wil ik op zich niet naar terug. Wat zou het wel fijn zijn als onderlinge relaties in de gemeente zo hecht zijn dat we elkaar ook durven wijzen op het reinigende bloed van Christus nadat we elkaar ook zonden hebben beleden. Elkaar ook hebben beleden wat we tegenover elkaar verkeerd gedaan hebben. Er zijn vandaag de dag nogal wat gemeenten met conflicten. Meer dan ooit. Komt denk ik ook door de krimp van de kerk. En misschien is het zo dat heel wat van die conflicten overbodig zouden worden als we wat eerder naar elkaar toe gingen en zeiden: ik belijd je mijn schuld, voor God en voor jou belijd ik mijn schuld. En wijs mij nou alsjeblieft opnieuw op het reinigende bloed van Christus, zodat ik rust vind voor mijn geweten. Het reinigende bloed van Christus bevrijdt het geweten van de lode last van dode werken. Eenmaal en telkens weer. Door het bloed van Christus gereinigd, maar ook dienstbaar. Wat gebeurt daar met die rode koe? Ziet u hem voor uw geestesoog gaan? Ziet u hoe hij gebracht wordt bij de priester? Hoe hij en de koe de gemeenschap verlaten, gevolgd door een aantal mannen? Zij slachten de koe daar waar de priester bij is. Hij neemt van het bloed en sprenkelt dat 7 maal in de richting van het heiligdom. En dan wordt het dier verbrand. En op een gegeven moment is het vuur uitgewoed en daar liggen daar nog de resten van het hout, de houtskool en de as van de jonge stier. En dat wordt niet weggeworpen. Die asresten die worden door de priester opgenomen en meegenomen om apart te worden bewaard. En waarom? Wat heeft dat voor nut? Nou, we zien het meteen, want daar komt iemand aan die in de rouw is. Er is net een dierbare van hem overleden. Laten we zeggen zijn moeder. En natuurlijk heeft hij zijn geliefde overleden en zijn geliefde moeder nog een keer aangeraakt. Maar dat is te begrijpen. En tegelijkertijd plaatst het hem voor een probleem tegenover God. Omdat God de God van het leven is, die de dood in deze wereld niet heeft gewild, voor wie de dood echt de laatste vijand is, en die daarom een probleem heeft met mensen die zichzelf moedwillig aan de dood hebben overgeleverd door te zondigen tegen hem. Mensen hebben de levende God de rug toegekeerd en voor de dood gekozen. En daarom kan God, zoals die mensen geworden zijn, niet met hen verder. Onze broeder, die dus in de rouw is, heeft ook een probleem met God en staat onrein tegenover hem en kan hem niet zomaar meer dienen. En vandaar dat er een heel bijzonder ritueel plaatsvindt. Waar hij indeelt, zijn huisgenoten, zijn tent met al zijn voorwerpen. Want weet u wat er gebeurt? De priester komt. De priester heeft wat van de as van die rode koe bij zich. En hij doet een beetje daarvan, doet hij in een vat waarop hij bronwater giet. En dat sprenkelt hij op de man, op zijn gezin en op de bezittingen, zodat ze weer rein worden. Zodat hij God weer kan dienen. Weer voor hem kan staan in het leven van alle dag. Nou, dat gebeuren staat ook op de achtergrond van wat we gelezen hebben in Hebreeën 9. Daar wordt gesproken over de levende God. Hij is de God van het leven. Hij verdraagt de dood nog steeds niet. Hij verdraagt nog steeds niet die mensen die uit zichzelf voor de dood hebben gekozen, die zichzelf door de zonde in de schaduw van de dood geplaatst hebben. Ze moeten gereinigd worden. Dat geldt voor u, voor mij, we moeten gereinigd worden. Helpt dan zoiets als de as van die jonge koe? Nee, zegt de schrijver van de brief, die leidt tot reinheid van het vlees. Het lijkt van de buitenkant alsof ik de Heere God weer kan dienen. Maar in feite is dat niet zo. Alleen het bloed van Christus heeft die werking. Het reinigt niet alleen mijn geweten van dode werken, wat we net besproken hebben. Het stelt mij ook in staat om weer voor de levende God te treden en hem te dienen. Dus daar bepaalt de Goede Vrijdag ons ook bij, hè? Die we over een paar dagen hopen te vieren. Want het is geen rouwdag, het is een vierdag, hè? Vanwege de dood van Christus en vanwege het bloed dat daar vergoten werd. Dat niet alleen het geweten vrijmaakt, maar dat ons ook in staat stelt om de levende God te dienen. In het leven van elke dag. De levende God te dienen in al zijn facetten. Daarbij spreken we over de eredienst, het zingen van liederen, het opzenden van onze gebeden, natuurlijk ook in het leven van alle dag, in onze persoonlijke stille tijd. Hebben wij wel door wat we doen als we bidden en als we zingen? Dat we op dat moment eigenlijk treden voor het aangezicht van de levende God. die ons helemaal niet verdraagt zoals we zijn uit onszelf, als we nog leven in de schaduw van de dood. We doen niet zomaar iets als we ongereinigd door het bloed van Christus onze liederen en gebeden tot hem opzenden. Daar komt hij op terug. Het is nodig om de reinigende kracht van Christus bloed op te zoeken, zodat onze liederen en gebeden voor hem aangenaam worden. Zodat we werkelijk voor hem kunnen treden. Hebt u de reinigende kracht van Christus bloed wat dat betreft al opgezocht, zodat u waarlijk kunt zingen, zodat u waarlijk kunt bidden. En dan nog, hè? Dan nog is je bidden vaak stamelen. Dan nog zing je liederen soms met maar een half hart, omdat er zoveel speelt in je leven. Maar dan mag je weten, als het bloed van Christus je heeft gereinigd, dat je toch de levende God mag dienen. En dat in en door zijn lieve Zoon jouw liederen en gebeden hem toch aangenaam zijn. Je kunt God weer dienen als je gereinigd bent door het bloed. Niet alleen door te zingen en te bidden. Maar ook in het leven van alle dag. Want weet u wat het is? Die Israëliet die werd gereinigd en die kon dan weer in het heiligdom de Heere dienen. Wij hebben niet meer een tastbaar heiligdom. Voor kinderen van God anno 2017 is heel het leven één groot heiligdom. Wij staan constant voor het aangezicht van de levende God. En worden constant opgeroepen om hem te dienen. In welk verband van het leven we ons ook bevinden. Of dat nu is op de werkvloer, op school, in de gemeente. In wat voor context of situatie ook. En we kunnen het. We kunnen de levende God dienen daar waar we gesteld zijn. Als het bloed van Christus ons rein gemaakt heeft van alle zonden. Maar anders is die God voor ons een verterend vuur. En weet u wat het is? Het vergoten bloed van Christus maakt je dan ook zo dankbaar, hè? Als je ermee in aanraking bent geweest, dan weet je hoeveel hij voor jou over heeft gehad. Dat hij, de drie-enige God, niet jouw dood heeft gewild, maar jouw leven. Dat de Vader van eeuwigheid gedachten van vrede over je had. En daarom zijn Zoon naar deze aarde heeft gezonden. En dat de Zoon daarom bereid was om zijn bloed voor jou te vergieten. En dat de Heilige Geest bereid was om dat beste reinigingsmiddel van allen toe te passen aan jouw hart. En als je daar iets van hebt leren kennen, hè, dan ben je bereid om in dat heiligdom van het dagelijks leven constant voor het aangezicht van God te dienen. Hem in te dienen met al je woorden en werken. Met alle vallen en opstaan ook natuurlijk. Wat daarbij hoort. En ik geloof oprecht dat de wereld om ons heen, de mensen die zich bevinden in dat heiligdom van het dagelijks leven, ook echt er behoefte aan hebben dat er christenen zijn die zo hun Here willen dienen. Als wij genade hebben leren kennen, mogen we anderen met genade dienen, anderen genadig tegemoet treden. Als we zelf ontferming hebben leren kennen door het bloed van Christus, mogen wij ons ontfermen over mensen die zo dikwijls weinig ontferming in hun leven krijgen, waar de ene schop na de andere bij wijze van spreken. Wat is het heerlijk om op die manier in het dagelijks leven de Here te mogen dienen, daartoe in staat gesteld door het reinigende bloed van Christus. Door het bloed van Christus, gereinigd, dienstbaar en erfgenaam. Ziet u ze daar aan liggen, daar in die bovenzaal in Jeruzalem? Jezus met de leerlingen. Gereed om voor het laatst met elkaar de maaltijd te houden, het paasgemaal. Kijk eens goed naar die tafel en dan zie je daar allerlei dingen liggen met een hoge symbolische waarde. Verwijzend naar de uittocht van Israël uit Egypte. Daar ligt het lam. Daar liggen de bittere kruiden. Daar ligt het ongezuurde brood. Alles verwijst naartoe. Maar wat doet Jezus? Deze avond geeft hij alles een nieuwe betekenis. Zo ook die ene beker die hij oppakt en rondgeeft met de woorden: drink allen daaruit. Want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond. dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. God heeft een verbond gesloten met zijn volk, een relatie waarin hij komt met beloften. En die relatie blijft hij trouw, ook ondanks de zonde van de mensen. Dan komt hij juist met de vernieuwing van dat verbond. Iets dat al aangekondigd wordt door Jeremia. Jezus geeft iets aan bij deze Pesachmaaltijd, namelijk dit. Ik bekrachtig dat nieuwe verbond. Ik doe dat door mijn bloed, dus door mijn dood aan het kruis. En hier pakt de schrijver van de Hebreeënbrief de draad op. Waar hij spreekt over Jezus die zijn bloed heeft gegeven tot reiniging van de gewetens. Dus tot verzoening van de overtredingen. De Israëlieten hadden er heel wat begaan, zolang als het eerste verbond duurde. Van Abraham tot Jezus toe. Nou, de Heere neemt al die zonden weg door het bloed voor hen die geroepen zijn. Joden onder het oude verbond, want toen waren er ook al mensen die in geloof zagen op hem, ook zij werden gereinigd. Joden die in contact komen met het evangelie. Maar buiten hen ook allen die het evangelie horen. Zo krijgen ze deel aan het vernieuwde verbond omdat er bloed gevloeid heeft. Zoals ook het oude verbond waar de schrijver op wijst. Ter tijde van Mozes door bloed werd bekrachtigd. Zonder bloed wordt geen verbond gesloten. Omdat er zonder bloed geen vergeving is. Maar als het bloed gevloeid heeft, hè, dan is er niet alleen vergeving. Maar dan is er ook gegronde hoop voor de toekomst. Wie tot dat geloof geroepen zijn, ontvangen ook de belofte van de eeuwige erfenis. Gods verbondsvolk ontving de belofte van het beloofde land Kanaan. En na Christus en zijn bloedstorting aan het kruis, ontvangt Gods volk de belofte van die stad met fundamenten. Die rust. Dat betere vaderland waar de schrijver van deze brief een heel aantal keren over spreekt. Wat is dat toch heerlijk, hè? Dat het bloed van Christus gevloeid heeft. Hij hing daar in volstrekte hulpeloosheid en hopeloosheid. 3 uren buitenste duisternis. Alle perspectief werd hem ontnomen, zodat Gods verbondsvolk, en ieder die in hem zou gaan geloven, hoop en toekomst mogen ontvangen. Kent u de reinigende kracht van het bloed van de Heere Jezus Christus? Dan bent u niet alleen in uw geweten bevrijd van een lode last. Dan bent u niet alleen bekwaam om de Heere weer te dienen in het leven van alle dag. Maar dan mag u ook mee op reis gaan met dat volk van God van alle tijden en plaatsen. Mee op reis gaan naar die stad met de fundamenten waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Ziet u ook uit naar die toekomst? Dat moet eigenlijk wel. Wat de schrijver van deze brief zegt, dat het bloed van Christus heiligt. Hè? Dus dat het scheiding aanbrengt tussen jou en de mensen, tussen jou en de wereld om je heen. Zodat je ten diepste weet, mijn thuis is hier niet meer. Maar mijn vaderland ligt ergens anders. Mijn vaderland is pas daar waar ik aankom als Christus is teruggekomen. Of zegt u, dat zegt men niets. Dan moet u zich afvragen, ben ik nou kind van God? Ben ik wel Christen? Of is deze wereld mij nog altijd dierbaarder dan de Heere Jezus Christus is? Of u moet zeggen, ik ben wel Christen, maar het besef thuis te horen in een ander vaderland is bij mij weggezakt. Door de drukte van het leven en door de bekoringen van dit leven ben ik me veel te veel gaan settelen in deze wereld. Maar dan moet u zich weer beseffen. Wiens bloed gevloeid heeft. En wat het gedaan heeft. Namelijk dat het scheiding heeft aangebracht. En dat het u op weg gezet heeft naar die stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Het bloed van Christus heeft voor u toch niet voor niets gevloeid. Vraag u dat nou af aan het einde van deze preek. Heeft het bloed van Christus voor mij soms voor niets gevloeid? Ben ik er al door gereinigd? Ben ik er al door in staat gesteld om de Heere te dienen? En ben ik er al door op weg gezet, zodat ik zingen kan? Ben reizend naar die stad, waar Christus het licht zal zijn. Amen. Zullen we danken en bidden. Wat een reinigende kracht, Heere, gaat eruit van uw vergoten bloed. En dan weten we dat elk preken daarover tekort schiet om de kracht van dat reinigende bloed aan te tonen en aan te prijzen vooral. Heiligt u het gesprokene maar aan ons hart en heilig vooral het bloed van Christus aan ons hart, voor het eerst of opnieuw. Ook als er stof op is komen te liggen, en dat kan zomaar in het geloofsleven, blaas het eraf, Heere. Zodat we weer gaan zien wat daar aan dat ruwhouten kruis op die heuvel daar ginds voor onze zonde gedaan is. Wij gaan de goede week in, Heere, die ons bepaalt bij Christus lijden en sterven en uiteindelijk bij zijn opstaan. En we bidden u, Heere, dat het werkelijk een goede week voor ons zal zijn, omdat we stap voor stap met Christus meegaan op zijn kruisweg. En die kon het zijn door de geest mogen meebeleven. Dat is heel persoonlijk voor ons afgelegd. Zegen deze gemeente, Heere, met predikant en kerkenraadsleden. Zegen ook het nadenken, Heere, van de landelijke voortgezette gereformeerde kerken over hun toekomst als kerkverband. Wees met onze wereld, Heere, opgeschrikt als we zijn door wat er in Stockholm gebeurd is. Heere, dan is het terrorisme ineens echt overal en het kan zomaar toeslaan met de meest eenvoudige middelen. Daar heb je niet eens meer bommen of gas of wat dan ook voor nodig, Heere, en dat maakt het zo angstaanjagend. Maar Heere, doe ons zien dat we, als we in u mogen geloven, vrede, Heere Jezus, in u mogen hebben. Doe ons zien dat u de wereld hebt overwonnen, zodat wat er ook gebeurt, Heere, niets of niemand ons zal kunnen scheiden van die liefde van u, die u zo duur betaald hebt. Ga met ons, Heere, deze week in. Behoed en bewaar ons in alle omstandigheden voor elkaar en voor de dienst aan u, om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld, daarna spreek ik de geloofsbelijdenis uit. En daarna zingen wij ons slotlied uit de Evangelische Liedbundel 408, de eerste drie versen. Collecte, geloofsbelijdenis 408, vers 1 tot en met 3. Laten we nu gaan staan. Met de kerk van alle tijden en plaatsen blijft het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik zeg u de woorden voor. Hopelijk kunt u die naspreken in uw harten. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Oh.
Gemeente, ga dan nu heen in vrede, bewaar het woord in uw hart en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de kostbare inwoning van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.